We zullen samen een zegen vragen. Heer Jezus, wat is het geweldig dat we zulke liederen mogen zingen. Dat u ons leidt en dat we dat weten en dat het de vreugde is omdat we in u zijn. Geborgen, Heer, en niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd dat we hier nog op deze aarde zijn. U, onze Heiland, die naar deze wereld kwam om zondaren zalig te maken. Die gekomen is hier, Jezus, om ons te bevrijden, om ons te verlossen. En Heer, u hebt het gedaan. We hebben het ervaren in ons leven. Zoveel mensen hier zijn, broers en zussen, we hebben dat allemaal met elkaar ervaren. Dat u schuld en zonde van ons hebt overgenomen en we hebben u geprezen en geloofd, Heer Jezus, omdat we vrij zijn. Vrij van de straf. Omdat we verzoend zijn met God. Omdat we de Heilige God als onze Vader mogen kennen. U heeft ons, Heer Jezus, in uw heerlijkheid gebracht. In uw nabijheid. U hebt dat gedaan wat geen mens ooit had kunnen bedenken. Maar het was uw plan geweest, Heer. Het is van u uitgegaan. Het is de Vader die u gezonden heeft naar deze aarde om zondaren zalig te maken. En we weten dat u bij ons bent. Ook als het soms door ziekte heen gaat, zoals bij onze zuster Corrie. En als ze veel pijn heeft en als de dagen misschien moeilijk zijn en het lopen moeilijk is. En dan mogen we aan de ene kant danken voor datgene wat u al hebt gedaan. En aan de andere kant ook haar leven en haar lichaam aan u toevertrouwen. U vraagt, Heer, of u genezing en heling wilt geven. Dat willen we ook zo bidden voor onze broeder Henk. Hij heeft daar iets van verteld zojuist. En we zijn dankbaar dat het allemaal zo goed gaat. We zijn dankbaar dat we zo mogen kijken, Heer, ook in dat hele beeld van de ziekte. Al de weg leidt mij, mijn Heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? U bespaart ons niet altijd ziekte, u leidt ons er doorheen. U laat in de diepste dalen van het leven uw grote kracht zien. En uw troost en uw aanwezigheid. We bidden voor zuster Ellie Delbeek, die geopereerd is aan haar knie. En die daar ook nog veel pijn aan heeft en thuis moet zitten, Heer. Wilt u genezing geven, ook haar sterk en helpen bij de therapie die gaat volgen. We bidden voor deze avond, Heer Jezus. Kom in ons hart, woon in ons hart. Kom er zo dichtbij, Heer, dat we uw stem zullen verstaan. En dat we de rijkdom van uw genade zullen proeven en ervaren in ons leven. U kent ons allemaal, u weet wie we zijn. We hoeven ons voor u niet te verbergen, we hoeven geen verstoppertje te spelen. U kent de dingen die fout gaan in ons leven en de dingen die misschien goed gaan. Maar de grootste genade is dat u bij ons bent. Ook deze avond, we verwachten het van u. Uw naam zij geprezen. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johan de Heer 100, twee coupletten. Abbe Vader, u alleen, u behoor ik toe. We willen samen het woord van God openen en dat lezen. Een gedeelte uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Eerst uit Psalm 27, de eerste 6 versen en dan uit Johannes 1, vers 44 tot 52. En na de schriftlezing zingen we met elkaar Johan de Heer 80, 4 coupletten, elk uur, elk ogenblik steun ik op u. We openen het woord van God bij het boek de Psalmen, Psalm 27. En we lezen de eerste 6 versen. Het is een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op me afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger. Mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit. Toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere. Al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen. Ja, ik zal psalmen zingen voor de Heer. En naar het evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk, vers 44 tot het einde. Johannes 1, vers 44. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. En Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? En Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen je gezegd heb, ik zag je onder de vijgenboom, geloof je. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allemaal. Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Tot zover de schriftlezing. We zingen nu Johan de Heer 80.
Thank you.
naar de woordverkondiging zingen we met elkaar. Ik ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn om eeuwig daar te zijn bij hem. Bevrijd van zorg en pijn. Lieve mensen, vanaf het moment dat de Heer Jezus hier op aarde kwam en hij in het openbaar optrad, heeft hij het woord van God verkondigd en verteld. En dat vertelt niets nieuws. Ik denk dat u dat allemaal wel begrijpt en dat u dat ook allemaal weet. We hebben gelezen in het evangelie van Johannes dat Nathanael bij Jezus komt. Hij wordt bij de Heer Jezus gebracht. Ik zal daar zo nog iets van zeggen. Maar dan lezen we die woorden die we in het evangelie van Johannes zo vaak tegenkomen uit de mond van Jezus. Als mensen bij hem gebracht worden, als hij mensen toespreekt, u komt het 25 keer, komt u specifiek in het evangelie van Johannes, komt u die tegen, dan zegt hij, voorwaar, ik zeg jullie. En als u zo'n zin noemt en u hoort dat of je leest dat, dan voel je al, dan merk je al dat daar een bepaalde spanning in zo'n zin zit. Want als de Heer Jezus zegt voorwaar, ik zeg jullie, dan wil dat ten eerste zeggen voorwaar, het is het einde van alle tegenspraak. Je kunt hoog springen, je kunt laag springen, je kunt erover, je kunt er niet eens bij discussiëren. Want in Johannes is de Heer Jezus de Zoon van God die uit de hemel is neergedaald. En de Zoon van God die uit de hemel is neergedaald, die gaat u zeggen, voorwaar, ik zeg tegen jou. En we voelen wel, dan wordt de andere kant een beetje stil. Want hij gaat iets zeggen. We voelen ook, het is het einde van alle tegenspraak. Ik zeg tegen jullie. Het is ook het einde van al die andere stemmen die Jezus in zijn tijd in zijn omgeving hoorde. Iedereen had wel wat te vertellen over de Heer Jezus. Iedereen had wel wat te vertellen over de Bijbel. Iedereen had wel wat te vertellen hoe je God kon dienen. En dan komt hij komt uit de hemel. Hij heeft zijn opleiding niet gehad in de kring van de fariseeën. Hij praat anders, de mensen waren verbaasd over de woorden van genade die uit zijn lippen kwamen. En dan staat hij daar bij het volk. En soms heel persoonlijk, tegen iemand persoonlijk. We kunnen dat lang niet allemaal behandelen, maar ik hoop hem een paar van dat voorwaar te laten zien. 25 keer komt u dat in het Johannes-evangelie tegen. Voorwaar, ik zeg tegen jullie. En dan blijkt wat Jezus zegt anders te zijn dan je gedacht had. Dan is het confronterend. Dan is dat moeilijk. Voorwaar, ik zeg je. Het stukje wat we gelezen hebben in het Oude Testament, dat gaat over David. David die dat zo geweldig goed begrepen heeft en die zegt, de Heer is voor mij mijn heil en hij is mijn licht en ik vrees niet en één ding daar verlang ik naar, om in die omgeving van de Heer Jezus te zijn. Als je nou in de Bijbel leest dat de Heer Jezus zegt, voorwaar, ik zeg je, dan zegt hij dat tegen mensen die bij hem zijn gekomen. In zijn nabijheid. David kende dat. In de nabijheid van God komen. In de tent van God komen. En proberen om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen. In zijn tent, in zijn tempel, was er nog niet in Davids tijd. Dus in de tabernakel. En dan, als hij bij God gekomen was, als hij bij de Heer was gekomen. En hij ging uit die tabernakel vandaan. dan was zijn leven anders. Dan zag hij niet meer tegen zijn vijanden op. Hij zegt, dan legert zich een leger tegen mij. Moet je zich voorstellen, 10,000, 20,000 mensen tegenover David met een paar honderd man. Ik vrees geen kwaad. Ik vertrouw op u. Dus specifiek ook in dat evangelie van Johannes. Als het om gaat dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Dan laat Johannes dat, of mag ik het zo zeggen, de Heilige Geest. Die ontvouwt het ons als een plaatjesboek. En het begint ermee, dat plaatjesboek, in hetzelfde hoofdstuk met te vertellen dat de hemel open ging en dat niet wij hebben God gezocht, maar God kwam naar deze aarde toe in de persoon van de Heer Jezus. Hij was God en hij was bij God. En hij, dat is het eerste wat de Bijbel zegt over de Heer Jezus. Hij komt naar jou toe. Hij kwam tot de zijnen. Maar de zijnen namen hem niet aan, maar hij kwam. Hij kwam tot de zijne. Dat is het eerste wat de Bijbel ons van God zegt. We kunnen op zoek gaan naar God, maar God is eerst aan ons toegekomen. Dat is een fout die heel veel mensen maken, maar God heeft het begin gelegd. Zeggen mensen die zeggen, ja, al zo lief heeft God de wereld gehad en al die bekende teksten, maar dat moet je dan toch worden gegeven. Je moet uitverkoren zijn. Maar in al die teksten die Johannes gebruikt, de evangelist, ook in zijn brieven, dan vinden we het elke keer weer. God heeft ons eerst lief gehad. Dus als mensen zeggen, je kunt God niet lief hebben, nou het zij zo, maar het is van de andere kant gekomen. God heeft ons eerst lief gehad. Dus de Heer Jezus komt daar en dan staat er in vers Johannes evangelie, hoofdstuk 1... In vers 11, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dan leest hij van Johannes de Doper. En dan staat er in vers 29, de volgende dag zag Johannes Jezus naar zichzelf toekomen. Dan gaan we een stapje verder. Hè? We kunnen wel zeggen, zo God is naar deze aarde gekomen in de Heer Jezus. Maar nou wordt het confronterend. Nou staat er in vers 29 dat God naar jou toe komt. Johannes zag Jezus bij zichzelf komen. Dat zag hij. Hij komt mij, hij zoekt mij. Zoals ze hier vanavond zit, wie je ook bent. Dat hij naar jou komt. Hij zag Jezus naar zich toe komen. Bij jou. Vind je dat fijn? Of vreemd? Of vind je het een beetje moeilijk? Johannes vond het niet moeilijk, want Johannes zei toen hij Jezus zag komen, zie het Lam van God dat de zonde van deze wereld wegdraagt. Het eerste wat het evangelie in dat eerste hoofdstuk zegt, zijn eigenlijk twee woordjes. Je moet komen en je moet zien. Je moet hetzelfde doen wat David deed. Komen in het huis van God om te aanschouwen in zijn tent. De lieflijkheid van de Heere van zijn God. Komen om te zien. Hij zag Jezus komen. En hij zei, kijk, zie het Lam van God dat de zonde uit deze wereld wegdraagt. En ik heb daar hier ook wel eens over gesproken, hoe diep die woorden gaan, dat hij het Lam van God is, dat echt de hele zonde uit de kosmos wegdraagt. Zie dat Lam van God dat het doet. Dat is het eerste, daar begint het mee. Dus de Heer Jezus komt uit de hemel, hij komt van de Vader, hij komt naar de zijnen toe. De zijnen nemen hem niet aan en nou zegt Johannes, kijk, hij zegt het ook tegen ons, zie het Lam van God dat de zonde uit de wereld wegdraagt. En dan lezen we weer verder, dat de volgende dag dan komt de Heer Jezus weer, ziet hij hem weer komen. Vers 35, de volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam van God. En dan gaan er inderdaad, dan vinden we het hier in de Bijbel, dat hele spannende waar ik het vanavond met u over wil hebben. Er zijn twee mensen en die gaan naar Jezus toe. Wat zal er gebeuren als ze naar Jezus toe gaat? Dat de Zoon van God die uit de hemel is neergedaald. Die twee mensen die gaan naar hem toe. Op voorspraak, niet eens van Johannes. Johannes heeft niks gezegd. Hij heeft alleen wat tegen zijn discipelen gezegd. Hij heeft niets tegen de Heer Jezus gezegd. Hij heeft niet gevraagd of ze hem mochten volgen. Hij heeft niet gevraagd of het goed was. Hij heeft geloofd en zegt, zie het Lam van God. En die twee zijn gegaan. Johannes zelf, de schrijver van dit evangelie, en zijn broer Andreas zijn samen naar Jezus gegaan. En dan kom je bij Jezus. Dus nu krijgen we die confrontatie. Dan komen er echt twee mensen. Jezus is eerst naar jou toegekomen. En nou sta je daarbij je. En dan stelt Jezus hen die vraag. Jou die vraag. Wat zoek je bij mij? Wat zoek je bij mij? Waarom kom je bij mij? Wat wil je? Wat is de verlangen van je leven? Waarom kies je mij uit om te komen? Waarom ga je niet naar de dominee? Maar waarom kom je bij mij? Ja, dat is logisch. Johannes had gezegd dat hij degene was die de zonde wegnam. Dus net als David ernaar verlangt om in de tent te komen om Gods lieflijkheid te aanschouwen. En de Heer zegt, kom maar, je zult het zien. Dus hij wijst ze niet af, ze gaan mee. Dus even een korte inleiding, want ik moet naar dat tweede gedeelte toe. Dus ze gaan mee, Filippus, Andreas en Johannes. En de Heer Jezus komt onderweg nog iemand tegen, Filippus, en hij zegt, volg mij, en die volgt hem. En dan blijven ze bij Jezus. Ze weten nog heel weinig van hem, maar ze hebben hem gezien en ze hebben hem gesproken. En dan de volgende dag, dan vindt Filippus daar ergens een Nathanael. En Nathanael betekent de gave van God. Het hele tweede gedeelte gaat eigenlijk niet over Nathanael. El niet over degene Israëliet in wie geen bedrog was. Of je moet het zo uitleggen dat je zegt het gaat over een Israëliet in wie geen bedrog was, maar die toch Jezus nodig had. En Filippus die ontmoet Nathanael. En Nathanael betekent nogmaals de gave van God. Nou, de Heer Jezus is de gave van God, dat zegt de Bijbel. Dat hebben we in het eerste hoofdstuk gelezen. Hij kwam tot het zijne. Hij is de gave van God. God geeft zijn zoon. Zo lief heeft God de wereld gehad. De Heer Jezus Christus is de gave van God aan jou. Ik zal het u straks laten zien dat God zijn zoon niet in de wereld gezonden heeft. Omdat hij de wereld wilde veroordelen. Maar heeft zijn zoon in de wereld gezonden, omdat hij de wereld wilde behouden. God wil jouw ziel redden. En daarom zond hij zijn zoon. En Nathanael die komt dus bij hem, die komt en die hoort Filippus. En dan krijg je datgene, dan krijg je gelijk zo'n heerlijke discussie. Hè? We komen dat vaker tegen, over wie de Heer Jezus is. Nou, waar het om gaat vanavond, broeders en zusters, is dit. Dit ene punt, dat in het Johannes-evangelie kom je telkens tegen, maar bijvoorbeeld ook in het Matthäus-evangelie, dan haal ik even een bekende tekst aan uit Matthäus 11, vers 28. Komt alle tot mij als je vermoeid bent en belast en ik zal jou rust geven. De Heer Jezus zegt, kom bij mij. En hij zegt niet die wel en die niet. Hij zegt niet ik roep jou wel en ik roep jou niet. Het heeft niets met roeping te maken. Hij roept iedereen. Komt alle tot mij. Het is ook niet de vraag of hij iets zal gaan doen. Hij zal wat doen. Ik zal je rust geven. De Heer Jezus had Israël geroepen. Dat staat in dat gedeelte van Matteüs 11. En er was al die steden, die plaatsen langs het meer van Galilea, die wij nu zo bezoeken, hè, als je zo'n Israëlreis hebt. Die was hij afgegaan, daar had hij zijn grootste wonderen gedaan en zijn grootste krachten. Maar ze wilden niet bij hem komen. En lieve mensen, ik zou zo graag willen vanavond, dat als je nog nooit bij de Heer Jezus bent geweest, dat je bij hem zou komen. Er bent niemand anders. Dat je bij hem wat te zoeken had. Zoals David dat dan in het Oude Testament al lang had begrepen. Dat als hij maar God zocht, als hij maar bij het huis van God kwam, dat hij God hem zou helpen zijn hele leven. Wat hebben we wel niet een prachtige liederen gezongen. Al de weg leidt mij mijn einde. Dit laatste lied hebben we gezongen. Ik heb het hier, tot u kom ik. Dus het ging om dat komen bij de Heer Jezus. Als Filippus Nathanael ontmoet, wat hij weet Filippus van de Heer Jezus. Welke woorden heeft Filippus van de Heer Jezus gehoord? Hij heeft nog helemaal niks van het kruis geweten. Het was nog helemaal geen Nieuwe Testament, maar hij was met de Heer Jezus gevolgd. Hij had hem gezien, hij had hem aanschouwd. En hij was tot ontdekking gekomen door dat komen bij Jezus alleen. Doordat hij bij de Heer Jezus gekomen was, daardoor had hij ontdekt wie de Heer Jezus was. En zei hij tegen Nathanael: wij hebben gevonden van wie de Bijbel, al de profeten in het Oude Testament en Mozes hebben gesproken. Wij hebben hem gevonden om wie het gaat in de hele wereld. Wij hebben hem gevonden om wie God het heil heeft gegeven. Wij hebben hem gevonden om wie het uiteindelijk in de toekomst alleen zal gaan. Wij hebben Jezus gevonden uit Nazareth. En ik weet het niet. Ik weet niet of er dan bij jou iets komt van discussie, maar Nathanael wel. Zegt, kan daar nou uit Nazareth iets goeds voortkomen? Mag ik dus wat noemen? Kan je nou zomaar komen? Moet je nou niet eerst wat opruimen? Gaat het nou allemaal zo makkelijk? Ja. Wat moet Filippus nou zeggen? Hij kent Jezus één nacht. Hij heeft geen enkele theologie. Hij heeft alleen ontmoeting gehad. Ontmoeting met de Zoon van God. Dus hij zegt precies hetzelfde wat Jezus tegen Johannes en tegen Andreas zei. Kom en zie. En laat ik maar gelijk een sprongetje maken. Nathanael komt bij Jezus. En gelijk is alle discussie weg. Hij zegt, u bent de Zoon van God. U bent de koning van Israël. Dus zie je hoe het komen bij de Heer Jezus jouw leven aanraakt. Dus je voelt wel dat ik vanavond naar u toe kom met die vraag. Of u wel eens bij Jezus bent gekomen. En of u wel eens van hem hebt gehoord, voorwaar, ik zeg tegen je. Want dit was natuurlijk vreselijk confronterend bij iemand die hier door de Heer Jezus gezien wordt onder de vijgenboom. Dus echt de ware Israëliet. In het 2 hoofdstukken verder krijg je het volgende voorwaar. Dan heb je de leraar van Israël, hier had je de ware Israëliet. Ik zag je een Israëliet in wie geen bedrog is, die met heel zijn hart God echt wilde zoeken. Maar ook Israël dat God met zijn hele hart wil zoeken, zal uiteindelijk God alleen maar vinden als ze een ontmoeting krijgen met de Heer Jezus. Het zal tot een ontmoeting komen. Israël moet bij Jezus komen. Er is geen andere weg. En wij moeten bij Jezus komen. Dus Nathanael, de Heer Jezus kent hem. En hij zegt tegen Nathanael, jongen, omdat ik tegen jou gezegd heb dat ik je ken. Daarom geloof je. Ik zal je wat anders zeggen. Voorwaar, ik zeg tegen jou, deze vrome Israëliet. Reken maar dat die woorden confronterend van hem waren. Want uiteindelijk was Israël, Stefanus zegt het in zijn reden, dat Israël dus eigenlijk zich het volk van God wist door de wetgeving. En dat ze die wetgeving uit de handen op ordening van de engelen hadden ontvangen. En daarom geloofden dat zij het volk van God waren. Uiteindelijk geloofden ze dat het de wet waren die zij uit de handen ontvangen hadden. Uiteindelijk geloofden ze door de profeten die er gezonden waren, dat er een verbinding tussen Israël was en de hemel. En nou zegt Jezus hier, nou, het is eigenlijk precies een herhaling van wat Jacob meemaakte. Weet u wel, in hoofdstuk 28 is het meest, meen ik, van Genesis. Dan krijg je daar het huis van God en daar ontstaat Israël, Jacob. Die Jacob die later Israël wordt, weet u wel, dus eigenlijk de stamvader van het volk Israël. Hoewel dat natuurlijk terug moet voeren naar Abraham. Dan ziet hij de engelen Gods neerdalen en opklimmen als hij daar in Bethel is. En nou zegt de Heer Jezus, nee jongens, het is niet Jacob. Jullie zullen de engelen van God zien neerdalen op de Zoon des Mensen. Ik ben dat. Ik ben uit de hemel neergedaald. Ik maak die verbinding met de hemel. Er is niemand anders die dat kan. Zult de engelen, voorwaar, ik zeg je, je zult de engelen niet in je gedachten zien neerdalen op Jacob of op Israël. Maar je zult zien dat de Zoon van God voor Israël de verbinding moet zijn voor de hemel. Er is geen andere mogelijkheid. U bent de Zoon van God. U bent de koning van Israël. Wat heeft die man veel geleerd als je bij de Heer Jezus komt? Ga je nou David begrijpen? Die zegt, ja, maar ze kunnen me allemaal wat vertellen. Maar als ik naar Jezus toe ga, als ik naar de tempel ga, als ik naar de tabernakel ga, als ik ga onderzoeken in zijn huis, als ik zijn lieflijkheid ga aanschouwen, dan ga ik niet zeggen, nou God, wat, ja, ik heb zoveel kwaad gedaan. Ik mag in zijn huis komen, ik mag in zijn tempel komen, want hij is mijn licht en hij is tegelijkertijd mijn heil. Daarom, ik vrees niet. Hij is mijn licht, maar hij is ook mijn heil. Wat kan mij overkomen? Als God je heil is, wat kan Satan tegen je uitrichten? Niks. David begreep het al. Dus hier in dat eerste voorwaar waar de Heer Jezus zegt, dat zo confronterend is voor de Joden en voor Israël, dat hij het is op wie de engelen Gods neerdalen, niet Jacob. Dat Israël moet leren geloven in hem en dat de ware Israëliet dat zal doen. En dat hij eigenlijk de ware Israëliet is. Dat hij de gave is van God die uit de hemel is neergedaald voor jou. Hij is Gods gave voor jou. Die kun je aannemen of die kun je afwijzen. Maar dat blijft wel Gods gave voor jou. Ik ben dat. Dan gaan we naar het derde hoofdstuk van het Johannes Evangelie. En ziet u, ik vergeet dat even, dat in vers 49 van dat hoofdstuk ook staat dat de Heer Jezus van Nathanael zei, ik zag je. Hij wist al precies wie Nathanael was toen hij kwam, ik zag je. Dan gaan we naar hoofdstuk 3. En dan krijgen we weer het volgende, voorwaar, ik zeg je. En dat is wel bekend, dat gaat over Nicodemus. En dan krijgen we weer precies hetzelfde. Er is iemand die naar de Heer Jezus toe gaat. Iemand die bij hem komt. Kom en zie. Nicodemus' leven wordt veranderd omdat hij naar de Heer Jezus toe gaat. Nicodemus die gaat 's nachts, komt 's nachts bij Jezus. Vers 2, hoofdstuk 3. En die zegt tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan de tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En weet u, de Heer Jezus had al lang door dat hij... Ik moet even iets zeggen, en misschien is dat wel confronterend, maar het moet wel gezegd worden. Als je nooit bij Jezus bent geweest, weet je niks. Je kent de liefde van God niet. Later zal de Heer Jezus al die schriftgeleerden verwijten en tegen zeggen, ik ken jullie. Jullie hebben de liefde van God niet blijvend in jullie. Dat ontbreekt jullie. Dat was de confrontatie met deze man, de leraar van Israël, die zo ontzettend veel over God wist, die de Bijbel kende, die elke dag bad. Die voorging in de synagoge, die les gaf, die een school had, die de professor was, de leraar van Israël. En die komt bij de Heer Jezus en die komt 's nachts bij hem. En dan zegt hij, wij weten dat u de leraar bent die van God is gezonden. Nou, misschien zitten hier mensen, misschien zit jij hier vanavond en zeg, ja, ik weet dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Ik weet dat hij de leraar is die van God is gezonden. Ik weet dat hij stierf aan het kruis, dat je het allemaal weet. Dan stel ik je toch die vraag. Ben je wel eens bij Jezus geweest? Nicodemus was, zonder dat hij bij Jezus geweest was, had hij zich een beeld over Jezus gevormd. En later zal de Heer Jezus tegen hem zeggen in vers 11, voorwaar, ik zeg tegen jou, wij spreken over wat wij weten. En wij getuigen wat wij gezien hebben en ons getuigenis neem je niet aan. Wij weten. Laat weer zien dat er iets nodig is om echt te weten. Om echt te weten. Nou, dat was bij Nicodemus zo. Hij wist wel veel en hij wist tegelijkertijd niet. Niets. Het is net als die blinde man, weet je wel, uit dit evangelie, uit hoofdstuk 9. Die blind geboren was. Dan krijgt de ontmoeting met de Heer Jezus. En de Heer Jezus legt slijk op zijn ogen. Hij zegt, ga naar Siloam, uitgezonden. Dat betekent, hij was de gezondene van de Vader. Hè? Daar gaat het over. En dan komt hij terug en dan kan hij zien. En hij weet nog helemaal niks. Hij weet alleen maar dat hij kan zien. En dan komen al die schriftgeleerden. En weet je wat ze tegen hem zeggen? Wij weten niet waarvan deze komt. Ze weten niks. Wij weten niet. Wij weten niet of hij van God komt. Wij weten niet wie deze man is. En dan zegt die blindgeborene, dat is toch ook gek dat jullie dat helemaal niet weten. Maar mijn ogen heeft hij gezond gemaakt. En God zou niet met hem, en het had nooit gekund als God niet met hem was. Hij is van God gezonden. En dan zeggen ze, jij blaaskak, zou jij ons leren? Maar voel je die confrontatie tussen die twee? Die ene partij die bij Jezus geweest is. Zegt, Heer, ik kom tot u. Die ander die veel over Jezus praat, maar nooit heeft ontmoet. Kom en zie. Kom, 's nachts tot Jezus komen, Nicodemus. En dan staat er, hij stelt niet de vraag, tenminste die lezen we niet. Maar waar het om gaat, dat lezen we dus in het antwoord. Vers 3, Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg tegen jou. Nou komt er iets, daar had deze man nog nooit van gehoord. Hij had alles geleerd. Maar omdat hij nog nooit bij Jezus was geweest, had hij het leven van Jezus nooit ontmoet. Zijn leven was hetzelfde gebleven. Als u wilt dat uw leven hetzelfde blijft, moet je niet naar Jezus gaan. Als je wilt dat je leven verandert, dan moet je aandacht schenken aan wat hij zegt. Nicodemus' leven was niet veranderd. En het eerste wat de Heer Jezus zegt, is eigenlijk Nicodemus, niet door je kennis, niet door datgene wat je allemaal weet. Maar door jouw leven kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Je kunt wel mooi praten, maar door wat je bent kun je het koninkrijk van God niet ingaan. Je bent een zondig mens. Dat leven wat je hebt, dat past niet bij het leven van God. Voorwaar, ik zeg je. Als je niet opnieuw wordt geboren, als je niet een nieuw leven krijgt, dan zul je dat koninkrijk van God nooit zien. Er staat hier een aantal keren, voorwaar, in dit hoofdstuk, in dat hoofdstuk 3. Voorwaar, vers 5, voorwaar, ik zeg je. Vers 11, voorwaar, ik zeg u. Vers 3 en vers 5 en vers 11. Drie keer, voorwaar, ik zeg je. En dan legt Jezus dat uit, wat dat betekent. Hij zegt, kijk Nicodemus, als het om leven gaat, als het niet gaat om kennis, als het niet gaat om, nog niet eens zozeer om je zonde, als je tot ontdekking gekomen bent dat je zo het koninkrijk van God niet in kunt gaan, dus dat je een nieuwe geboorte, een hemelse geboorte vanuit de hemel moet komen. Weet je, Nicodemus, ik heb een mooi plaatje voor jou. En dat is een plaatje van een koperen slang. En de Israëlieten die waren in de woestijn gebeten door de slangen in de woestijn. Die hadden allemaal, die gebeten waren, hadden het slangengif in zich. Die waren gedoemd om dood te gaan. Die zouden sterven. Ze hadden geen leven, ze hadden de dood in hun aderen. Het gif van de slang. En wat Jezus eigenlijk wil zeggen is dat iedereen zoals hij geboren wordt, dat gif in zijn aderen heeft van de slang. En dat de God een oplossing heeft bedacht, want die heeft zijn zoon gezonden. En die heeft zijn zoon als een slang laten verhogen. Dus als je nou bij Jezus komt en je komt bij het kruis, dan zie je hoe daar de Zoon van God als een slang, als een zondaar, als iemand die de dood heeft verdiend, die het slangengif in zich heeft verhoogd. En dat zo het oordeel van God op hem is gekomen. Kom en zie, kijk naar het kruis, zie de Heer Jezus daar hangen met jouw schuld, met je zonde, met jouw leven dat kapot is. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Jezus Christus, de Zoon van God, tot zonde werd gemaakt. Als zondaar daar hing aan het kruis. Kijk, want zo moet de Zoon van God. Het was niet fijn voor de Heer Jezus. Maar het moest wel gebeuren. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gezonden. En dan staat in vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om u te veroordelen. Dus u komt er niet mee weg dat God u niet wilde hebben. God wilde u behouden. Nou, Nicodemus, je moet bij Jezus zijn met al je kennis. En met alles wie en wat je bent. Voorwaar, ik zeg je, bent u opnieuw geboren? Als je opnieuw bent geboren, dan weet je dat. Dan heb je leven ontvangen, dan zegt Gods geest in jouw geest dat je kind van God bent. Hoe kun je opnieuw geboren worden? Ik zal daar niet te veel over zeggen. Maar ten eerste, we repeteer even. De Heer Jezus komt naar deze aarde toe. En zei, jij ziet Jezus bij jou komen. Johannes de Doper zag Jezus tot zich komen. En je hoort Johannes de Doper zeggen, kijk, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan ga jij naar Jezus toe. Met alles wat je bent in de nacht. En zegt Jezus, ja jongen, Nicodemus, met al je kerkelijke achtergrond kun je zo het koninkrijk van God niet binnengaan. Je moet opnieuw geboren worden. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij Christus gaf voor zondaren. We gaan naar hoofdstuk 5 van het Johannes-evangelie. Vers 19. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat de vader niet ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem groter werken doen dan deze. Het gaat om de Heer Jezus. De Vader laat het aan de Heer Jezus zien. En je kunt niet zeggen, nou ja, ik ben nou wel bij de Heer Jezus gekomen zoveel jaar geleden. Maar zou God mij wel accepteren? Want als de Heer Jezus zegt hier, eigenlijk dit, als ik jou accepteer, accepteert mijn Vader je ook. Als ik je zonde vergeef, vergeeft mijn Vader het ook. Alles wat ik doe, doet de Vader evenzo. Daar zit geen enkel verschil in. Je kunt niet zeggen, de Heer Jezus heeft me lief, maar ik weet niet of de Vader me dan wel lief heeft. Wat de Zoon doet, doet de Vader evenzo. En de Vader heeft het hele oordeel in de Zoon gegeven. Voorwaar, ik zeg je, de Zoon kan niets doen van zichzelf. Wat hij doet, dat doet hij door de Vader. En de Vader doet het door de Zoon. Het is God zelf die in hem naar deze aarde is gedaald. Want de Vader heeft de Zoon lief. En laat hem alles zien. Alles. Dus als ze bij de Zoon komen, dan komt u ook bij God. En als ze bij de Zoon komt, komt u ook bij de Vader. Er zijn wel eens mensen die zeggen van, mogen we wel tot de Heer Jezus bidden, moeten we niet tot de Vader bidden. Nou, dan heeft u de oplossing. Mag allebei. Bij de Vader komen we ook bij de Zoon. Ze zitten trouwens samen in de troon van de Vader. En als ze bij de Heer Jezus komt, dan kom je ook bij de Vader. En waarom? Dat zegt vers 23. Opdat alle de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Begrijpt u nou waarom de Heer Jezus dat allemaal van tevoren gezegd heeft? Dat hij en de Vader één zijn. En dat als hij met wie de Zoon, wie tot mij komt, ik zeg u, wie mijn woord hoort. En hem gelooft die mij gezonden heeft. Die heeft eeuwig leven. En die komt niet in het oordeel, dan heb je het. Het komen bij de Heer Jezus. Wat heeft dat voor gevolg als je bij Jezus komt? Dan kun je zijn woord gaan horen. Hè? Dat is hetgene wat David deed. Hij kwam in de tabernakel om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. En om te onderzoeken in zijn tent. Want hij bergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij beschut mij, hij slaat zijn vleugels als het ware om mij heen. Voorwaar. Ik zeg tegen jullie, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Nou, daar gaan we weer. Dus dan kom je zoals je bent bij de Heer Jezus. En hij zegt tegen je, je mag bij me komen, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven en ik zal je mijn woord geven. Zo lief heeft God jou gehad, dat hij mij gezonden heeft om jouw zonde op me te nemen. En ik leid je naar het kruis van Jezus. En je ziet me daar hangen met jouw schuld. En ik vraag je, geloof je dat? En als je dat gelooft, dat dit het doel was van de Vader, hem gelooft die hij gezonden heeft, dan heb je eeuwig leven. Want als je het werkelijk met je hart gelooft, dan ga je de Heer Jezus danken. Dan ga je naar dat plaatje kijken en dan zeg je, zo lief heeft u mij gehad dat u uw zoon hebt gezonden. En nou dank ik u ervoor, want ik zie daar mijn schuld. Ik twijfel niet meer, mijn schuld is weg. Het kan niet zo zijn dat ik mijn schuld en mijn zonde zie aan het kruis van de Heer Jezus. En dat het tegelijkertijd nog in mijn leven aanwezig is. Of hij heeft het van me overgenomen of niet. En als God zegt dat hij het heeft overgenomen, dat God zo lief de wereld heeft gehad, dan kan ik, en ik geloof dat, dan geloof ik dat met mijn hele hart, dan ben ik vrij, dan wordt u vrij, dan zult u dat ervaren. Die heeft eeuwig leven en die komt niet meer in het oordeel. Waarom komt die niet meer in het oordeel? Omdat God gezegd heeft, nou dat oordeel is niet voor dat soort mensen, dat bij het kruis is geweest. Nee, u komt niet meer in het oordeel, omdat er niks meer te oordelen valt. Als iemand geen misdadiger is, dan komt er niet in een oordeel. Kom je nooit voor een rechter. Als er niets te oordelen valt, dan is er geen openbare aanklager die u voor in de rechtbank brengt. Als de Heer Jezus het oordeel op zich genomen heeft, valt er niets meer te oordelen voor God. En hij komt niet in het oordeel. Die heeft eeuwig leven. En uiteindelijk, broeders en zusters, daar gaat het om. De Heer Jezus in vers 29 van het hoofdstuk, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Die gaven hun misschien een heel fijne status, een fijn gevoel. Ze konden wat meedelen aan anderen, Nicodemus ook. En dan komt het vers 40. En toch wilt u niet bij mij komen om eeuwig leven te hebben. Kan de Heer Jezus u vanavond dat verwijt maken? Dat hij tegen je zegt, u leest in de Bijbel, u onderzoekt de schriften. En toch wil je niet tot mij komen om eeuwig leven te hebben. Denk er zo over na. We hebben die geweldige liederen gezongen. Mijn ziel heeft u vernoden. Elk uur, elk ogenblik. O zegen mij mijn heiland. Tot u kom ik. Je heeft er helemaal niks aan als Bert van het Wild, als u bij Bert van het Wild vanavond komt en die zegt, ik geloof dat u wel behouden bent. Je hebt nodig dat de Heer Jezus dat tegen u zegt door zijn woord, wie mijn woord hoort en wie de hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en die komt niet in het oordeel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons stierf. Ik ben reizend naar die stad, waar Christus het licht zal zijn, om eeuwig daar te zijn bij hem. Bevrijd van zorg en pijn. Daar is geen dood, geen rouw, geen leed, geen zielsangst meer. Maar eeuwige blijdschap wacht de ziel, daarboven bij de Heer. Kom tot Jezus. We gaan dat lied met elkaar zingen.
Thank you.
We willen samen danken. Heer Jezus, we danken u dat de Vader u gezonden heeft. In de eerste plaats om onze zonde op u te nemen. Maar ook, Heer Jezus, dat u er bij ons bent. Terwijl we mogen weten in ons hart dat we gereinigd zijn door uw bloed. En dat we uw kinderen zijn. U weet wat ons allemaal in deze wereld, wat we allemaal meemaken. En als we het leven van David bekijken, dan zien we dat hij toch heel moeilijke tijden heeft gekend in zijn leven. Maar één ding heeft hij begeerd. En mag het zo zijn, Heer Jezus, dat wij één ding begeren vanavond. Datgene met ons leven te doen wat we moeten doen en mee naar u toe te gaan. Al onze de dingen die we meemaken, u voor te leggen, Heer. En het van u te verwachten, want als we uw lieflijkheid aanschouwen, Heer, als u ons bergt in uw hut, dan kunnen we ons hoofd opheffen boven al degenen die ons omringen. Dan leven we in geloof, dan zien we de dingen vanuit uw perspectief. Heer Jezus, dank u wel dat we bij u mogen komen. En dat u eerst gekomen bent. En dat u ons uitnodigt, Heer Jezus, om achter u aan te gaan. En dat u het zegt, komt alle tot mij. En dat zo de Vader het wilde, dat u degene bent op wie ons leven is gebaseerd. Dat u de bron bent van ons leven. En dat u met ons meegaat elke dag tot aan de volleinding. Dat we misschien hier op aarde komen te sterven. We steunen op u, Heer. Elk ogenblik. We hebben dat gezongen. Mag dat waarheid zijn, zo in ons leven. Ik dank u, Heer Jezus, voor wie u bent. En voor wie u voor ons allemaal wil zijn. Ik bid u voor Israël. We weten hoe dat volk ook door hele moeilijke tijden heen gaat. En uiteindelijk, Heer, is het u er alleen maar om te doen dat zij u zullen ontmoeten. En als zij denken dat die ontmoeting met u, dat ze hun kleren zullen scheuren, dat ze zullen rouwen, omdat ze zullen zien op hem in wie ze hebben gestoken, dan zal blijken dat uw ontmoeting voor hen uw licht en uw heil betekenen. Uw genade voor dat volk. Heer Jezus, een ontmoeting met u is altijd zegenrijk voor ons leven. Help ons om zo dicht in uw nabijheid te verkeren, ook de komende week. Als we naar huis gaan, als de dingen van elke dag weer op ons afkomen. Laat we ons verbonden mogen weten met u door de Heilige Geest. Laat de Heilige Geest het uit u nemen en het ons verkondigen. Heer, we komen tot u, die ons lief heeft, die zichzelf voor ons heeft gegeven. We horen bij u en daar danken we u voor, totdat u komt. Amen. We gaan de collecte houden en in het voorspel wordt die gehouden. Dan gaan we zingen uit Johan de Heer 915 en we doen het staande, u is de glorie. Christus onze Heer, en dan het eerste vers, en daarna geef ik u nog een Bijbeltekst mee, en daarna het tweede couplet. Collecte aan de Heer 915, en we doen dat staande, als de collecte geweest is. Thank you. Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die het wil het water des levens nemen voor niets. Hij die van deze dingen getuigt zegt ja, ik kom spoedig, amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen.